Een gezegende Pinksterdag gewenst. Ik ken niet iedereen. Ik ben Marleen Okkels, getrouwd met Frits. Frits is hier nu niet. Die staat op de Sikkenberg met een stand van Samiwork. Dat zegt waarschijnlijk niet iedereen wat. Maar wij zijn een groot deel van het jaar in Lapland voor evangelisatie werken onder de Sami. Dat is de oorsprongsbevolking van Lapland. De mensen die in die hele prachtige gekleurde kleren lopen. En vandaag mag ik het woord openen met jullie. Ik wil graag eerst bidden. Heer, we danken u zo voor deze Pinksterdag. Deze bijzondere dag van de feest. Heer, we hebben zo gigantisch veel om u voor te danken. En we willen ook in uw woord lezen daarover. Wilt u onze ogen openen? Heer, wilt u ons leerzame mensen maken? Mensen die een open hart hebben voor de dingen van u. Wilt u ons zegenen door uw woord? En wilt u ons verder leiden door uw woord? U kent ons waar onze haperingen liggen, waar onze vragen liggen, waar onze twijfels liggen. Heer, wilt u ons tegemoet komen? En we danken u dat u dat doet door uw Heilige Geest, die werkzaam is, ook deze dag onder ons, waar we samen zijn in uw naam. Amen. We weten denk ik veel van Pinksteren, ongeveer het verhaal. Maar soms mag je oude schatten ook weer opdiepen. Of je in herinnering brengen dat je bijvoorbeeld al zoveel jaar in leven bent. Of al zoveel jaar met iemand het leven mag delen. En dan komt er taart en dan is het feest. Nou, vandaag vieren we de komst van de Heilige Geest. Wikipedia vertelt wat het is. Het is altijd interessant wat zo'n informatiebron zegt. Die zegt Pentecoste. En als je een beetje slecht luistert, dan hoor je daar het woord Pinksteren in. Pentecoste. Dat betekent 50ste. De 50ste dag na Pasen, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. En deze uitstorting wordt beschouwd als het begin van het christendom. Dus de geboortedag van de kerk. En ik denk dat dat ook wel aardig klopt. En het wordt ook gezien als de eerste christelijke opwekking. De komst van de Heilige Geest. En dat is een belangrijk punt. Een heel belangrijk punt in de herstelgeschiedenis van God met de mensen. En behalve christelijk is het ook een Joods feest. Daar gaat Wikipedia helemaal aan voorbij. En daar gaan we het over hebben. Over de Joodse oorsprong en hoe profetisch die is. En ook over de nieuwe invulling ervan bij de uitstorting van de Heilige Geest. En we gaan het ook hebben over de praktijk. Ook belangrijk. Wat betekent de Heilige Geest in ons alledaagse leven? En dat is zo oneindig veel, denk ik, dat ik daar graag jullie hulp bij inroep. Want dat kan ik alleen niet beantwoorden. Maar we beginnen met het lezen van Handelingen 2. Dat is echt de geschiedenis van hoe het toeging op de eerste Pinksterdag. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op iedereen van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben en mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Dat waren mensen die zich aangesloten hadden bij het Joodse geloof. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: u, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang, zeg maar een uurtje of 9 's morgens. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. En dan citeert hij Joël: aan het eind der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen zullen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Hier eindig ik de voorlezing. De profetie uit Joël gaat daar nog verder. Dus het is de moeite waard om verder te lezen thuis. Pinksteren. Het was nog maar kort na Pasen. 50 dagen, precies. Want met Pinksteren, of met Pasen, ga je tellen. 50 dagen naar Pinksteren. Daarom heet het Pinksteren, 50ste dag. Het was nog maar kort na Pasen en nog maar kort na de hemelvaart van Jezus. En in die tijd was er zo verschrikkelijk veel gebeurd. Allemaal dingen met een diepe betekenis. Met Pasen het offer van Jezus aan het kruis voor de zonde. Op de paasmorgen de overwinning, de opstanding. De overwinning op zonde en dood. En met hemelvaart, dat hebben we nu net gehad. Een triomftocht waarbij Jezus het offer voor de zonde aan God aanbood. Zoals de hoge priester in het Oude Testament het offer bracht tot in het heilige der heiligen. Zo lees je dat in Hebreeën 9. Daar staat, en dan lees ik het uit de Bijbel in gewone taal: Christus is onze hoge priester geworden. Hij is voor eeuwig de allerheiligste ruimte binnengegaan. Hij bracht zijn eigen bloed mee als offer voor God, in plaats van het bloed van offerdieren. En zo heeft hij ervoor gezorgd dat mensen voor eeuwig gered kunnen worden. Hij bracht het offer bij de Vader. Het had niemand kunnen bedenken dat het zo zou gaan. Maar Gods plan om alles te herstellen wat kapot was in de wereld lag al heel lang vast. Al die tijd al, vanaf Mozes. In de instructies die Mozes kreeg 1500 jaar daarvoor, kun je Gods plannen al herkennen. Alle plannen met de Heere Jezus. Exodus en Leviticus die staan er helemaal vol mee. Die instructies zijn een soort bouwtekeningen van het herstelplan. Al die zaken rondom de tent in de woestijn die gebouwd werd, de offers, de feesten, het zijn allemaal details van Gods reddingsplan. En ook het Pinksterfeest. dat kreeg toen al vorm. Met een directe betekenis, maar ook een voor de toekomst. We gaan even terug in de tijd naar het verbond bij de Sinaï. De Joodse wortels. Terug naar de bevrijding uit Egypte. Ten tijde van Mozes, toen het eerste paasfeest gevierd werd. De bevrijding uit slavernij en onderdrukking door het bloed van het lam. En dan, 7 weken later, op de 50ste dag, als het volk uit Egypte is gegaan, bij de berg Sinaï komt, daar sloot God een verbond met zijn volk. Het was eigenlijk nog een zootje ongeregeld, zeg maar, losgelaten slaven. Bedenk je er wat bij als je bevrijd bent van hevige onderdrukking en dan vrijgelaten wordt. Dus dat volkje loopt door de woestijn en komt na 50 dagen bij de Sinaï. En daar maakt God van deze bevrijde slaven een volk. En dat volk zou zijn licht zijn op aarde. Zijn voorbeeldvolk, dat was het idee. En die verbondsluiting was indrukwekkend. Er was een lichtshow, zeg maar. En gerommel van de aarde, donderslagen, lichtflitsen. Het geschal van een ramshoren. Rook uit de berg. Als je erbij was, zou je het nooit meer vergeten. En die dag gaf God zijn leefregels. De 10 woorden. Kort samengevat. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat wordt dan eerst in 10 regels vervat en later dan komen er allerlei details. Ze kregen een soort grondwet. Het werd een volk. God sloot een verbond. Houd je aan de regels, dan ben ik jullie God. En het Pinksterfeest, dat is ook een soort herinnering aan deze wetgeving. En een oogstfeest. Op dat moment nog ondenkbaar. Ze stonden in de woestijn, ze hadden nog geen land. En stel dat je voor dat je een oogstfeest hebt en dat je het eerste van je oogst mag geven aan de Heer, terwijl je nog helemaal niks hebt. Je staat in het midden, in the middle of nowhere. Maar het was dus behalve die grondwet ook een toekomstbelofte. Het werd niet zo'n succes met dit volk. Eigenlijk nog voordat Mozes weer van de berg afkwam, waar hij de regels van God kreeg, was het al misgegaan. God op de eerste plaats zetten, dat was al mislukt. 3000 mannen en vrouwen stierven op die dag, omdat ze de wet waar ze eerst al een manhaftig ja op hadden gezegd, op dat verbond, dat ze het al verbroken hadden. Maar gelukkig trok God de stekker er niet uit. Hij had een plan B. En dat plan B wordt zichtbaar na zo'n 1500 jaar in de tijd. 50 dagen na Pasen, 10 dagen na de hemelvaart van Jezus, is het opnieuw Pinksteren. Opnieuw die 50ste dag. En de leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Nou, zoiets als wij. Ze wachten op iets waar ze nog niet zoveel idee van hebben. Ze doen dat wat Jezus gezegd had. Wacht, wacht. Ga niet weg uit Jeruzalem, maar wacht tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, dat die in vervulling zal gaan. Ze zouden gedoopt worden met de Heilige Geest en ze zouden kracht ontvangen om het evangelie verder te brengen. Dat klonk toch wel een beetje geheimzinnig. Een beetje als een opdracht in Wie is de Mol? Wat gaat er gebeuren? Waar moet je op letten? Waar gaat het om? Hoe lang gaat het duren? Jezus had veel verteld aan hen. Maar hoe en wat? Als je het nog niet kent, hoe zal je het weten? Ik moest denken aan het wachten op de geboorte van een baby. Je weet dat hij komt, je wacht, maar je weet ook niet precies wanneer en ook niet hoe die zal zijn. Tegenwoordig weet je al vaak een jongetje of een meisje, maar verder weet je ook niet veel. Zo is dat. Ze moesten wachten. En ze deden ze trouw en eensgezind. En wat doe je dan? Ze baden. Dat is niet zo'n gek idee om dat te doen. 120 mannen en vrouwen zaten bij elkaar. En intussen was het drukte in de stad. Het was een fijn feest om naar Jeruzalem te gaan. Een feestelijke sfeer. En de nacht voor Pinksteren, die brachten een heleboel mensen waken door. En dan gingen ze Bijbelstudie doen. Het was het feest van het verbond, van de wetgeving. En een heleboel mensen gingen de nacht door met Bijbelstudie. En waarschijnlijk hadden de leerlingen dat ook gedaan. Op die Pinksterdag zijn ze al bij elkaar, dus blijkbaar hebben ze dat gedaan. En dan plotseling gebeurt er van alles. Een windvlaag, vuur, stormwind. En dat doet ergens aan denken. Het geluid van de wind doet denken aan de storm op de Sinaï. En de vuurvlammen. Ja, dat doet ook denken aan die bliksem. En de rook op de berg. Alleen, er gebeurt iets heel anders. De aanwezigen ontvangen de Heilige Geest en kracht. En dat woordje dat betekent energie of dynamiek. Het is iets heel nieuws. Ze komen ook direct van hun stoel. Ze komen in beweging. Ze gaan de straat op. Ik was op zoek naar een plaatjes van Pinksteren. Maar op heel veel van die plaatjes zitten de mensen maar op hun stoel. Ik denk, dat kan niet. Er gebeurde zoveel en ze kregen die kracht in zich. Het is waarschijnlijk ook niet vast te leggen op papier of op film. Maar ze gaan buiten de grote daden van God verkondigen. En ook nog in allerlei talen. Echt een prachtig wonder wat er gebeurde. Dat iedereen in zijn eigen taal de grote daden van God hoorde. En die eenvoudige vissers die maar ineens Arabisch konden of wat dan ook. Wat een wonder. En wat betekent dat veel voor mensen om het evangelie in eigen taal te horen. We komen dat ook tegen, dat mensen voor het eerst in hun eigen Samische taal het evangelie krijgen. De Bijbel is daar pas heel laat vertaald. Maar dat mensen zo blij zijn van, hé, maar God spreekt nu mijn taal. Heel veel mensen horen over de grote daden. En 3000 mensen worden behouden. Doet dat getal ook een belletje rinkelen? Eerst kwamen 3000 mensen om, doordat ze het verbond niet konden houden. En nu worden 3000 mensen behouden. De Heilige Geest komt in hen wonen. En een nieuw verbond wordt gesloten. In de tijd dat God... dit gaat mis. Jesaja en Ezechiël die schreven daar al over. Ik zal de teksten voorlezen over dit nieuwe verbond. Want het zijn zulke prachtige versen. Jeremia 31, vers 33. Dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dat is heel wat anders dan die wet die Mozes kreeg, die van buitenaf eigenlijk op de mensen gelegd werd. Zo, als je dit en dat doet, dan ben ik jullie God. Maar nu wordt die wet in ons hart gelegd door de Heilige Geest. Het wordt ingeplant. Het wordt je eigen verlangen. Dat is een hele grote verandering. Ezechiël 36. Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Het is een hele nieuwe manier van werken. Dat God zijn Heilige Geest geeft aan de mensen. Wat een wonder. Mensen worden veranderd doordat Gods geest in hen komt. De kracht die Jezus uit de dood terugriep, die komt in ons mensen. Dan gaat er wat gebeuren. Tot op die dag hadden de leerlingen het nog niet zo gesnapt. Ook niet na 40 dagen extra onderwijs, toen Jezus verscheen aan de mensen. 40 dagen waarin hij uitlegde en nog een keer uitlegde en nog een keer uitlegde. En er nog steeds leerlingen waren die twijfelden en het maar vreemd vonden. En dan, op die Pinksterdag, dan verandert dat. Dan gaan ze de markt op. En Petrus kan klink en klaar uitleggen hoe het zit. Doordat de Heilige Geest hen woorden geeft. Vrijmoedigheid. En in beweging zet. En dan wordt het dus oogstfeest. Zoals in het Oude Testament het een oogstfeest was. Komt de eerste oogst binnen, 3000 man. En wat een feest in de hemel. De Heer Jezus is naar de Vader gegaan, heeft het offer gebracht. En dan komt die eerste oogst binnen. Ik denk dat dat ook een onvergetelijk moment is geweest. Daarboven. En er gebeurde nog iets. Dat is dat de Heilige Geest de gelovigen tot een gemeenschap maakte. Ze kregen één en dezelfde geest. Wij allemaal hebben één en dezelfde geest. En dan word je innerlijk aan elkaar verbonden. De gemeente werd geboren. Daarvoor losse gelovigen en nu verbonden. Opnieuw een volk dat een licht in de wereld kan zijn. Maar nu beter. Wie tot geloof komt in de Heere Jezus, ontvangt de Heilige Geest. Efeze 1 vers 13, daar staat, in hem ben je, toen je gelovig werd, verzegeld met de Heilige Geest der belofte. De Bijbel in gewone taal, die zegt het iets anders. Volgens mij is daar een dia van Efeze 1 vers 13. Ook jullie in Efeze geloven nu in Christus. Want jullie hebben de waarheid over hem gehoord, namelijk het goede nieuws dat hij jullie zal redden. Omdat jullie dat geloven, hebben jullie de Heilige Geest gekregen. Je zou kunnen twijfelen van, heb ik de Heilige Geest wel gekregen? Als je gelooft in de Heere Jezus, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Anders kun je het ook helemaal niet snappen. Dat is het eerste werk van de Heilige Geest. Dat hij ons de dingen leert over de Heere Jezus. Ik citeer verder uit Efeze 1. Dat is het teken dat God lang geleden beloofd heeft. De Heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen en dat hij ons wil redden. Oké, dat was mijn eigen tekst, geloof ik. Vers 14 is het laatste stukje. De Heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. Maar daardoor weten we dat we bij hem horen. Belangrijk om te weten is dat de Heilige Geest geen vage kracht is. Hij wil werkelijk wat betekenen in ons dagelijks leven. Het is God zelf, het is Jezus zelf die zich verbindt aan mensen. In het Oude Testament zie je daar individuele voorbeelden van. Ik vind het heel mooi over Jozef, zeiden ze in Egypte. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest? En ze stelden hem aan tot opperhoofd daar in Egypte van de voedselvoorziening. En er waren meer individuen die geleid werden door de geest. Mozes en zijn 70 oudsten. Jozua en Caleb. Saul, David, Elia. Het waren mensen die in hun leven bijzondere dingen lieten zien. Ook in het Nieuwe Testament zien we mensen waarin de geest van God werkt. En ook wij mogen in die rij. Gods geest, dat is eigenlijk de werkzame God. Daarin, door de Heilige Geest, zien we dingen gebeuren. Maar nou wil ik graag jullie ook aan het werk hebben. Want Gods geest doet zoveel, betekent zoveel. Dat ik denk, ja, ik kan zelf dingen gaan noemen, maar ik denk dat we het samen beter kunnen. Dus ik wil jullie uitnodigen om te zeggen van waar je aan denkt, of wat je ziet bij anderen, of wat je merkt bij jezelf, van de Heilige Geest. Ik ga gewoon even rond met de microfoon. Als je wat weet, mag je je vinger opsteken. Je mag ook opschrijven op het bord. Hendrik, wat zie jij van de Heilige Geest?
Dienstbaarheid in elkaar. Elkander dienen zoals Hij ons, de Heer Jezus, ons gediend heeft.
Wie? Ja.
Het verrast me keer op keer hoe mijn oog op mensen gewoon valt als ik boodschappen aan het doen ben of door de wijk loopt of wat dan ook. En hoe je dan op een heel ongedwongen manier zomaar een diepgaand gesprek kunt hebben.
Opmerkzaamheid of zo? Ik wil hem even opschrijven. Wie nog meer?
Moet ik voor je rond dan ook? Ik denk ook dat de geest ons helpt het woord een levend woord te laten zijn.
Dat is gewoon vrijmoedigheid, toch, Ineke? Je zegt, soms ben ik in het centrum en krijg ik wat mooie gesprekken en zo met mensen. Ik denk dat een van de hoofddingen die de Heilige Geest doet, is vrijmoedigheid. Omdat het woord, omdat het evangelie doorgegeven moet worden. Ja, vrijmoedigheid. Ja, ik denk ook vooral je kunt denken aan de gaven van de geest, maar ik denk dat de vruchten van de geest altijd belangrijker zijn. De zachtmoedigheid, de tederheid van de Heilige Geest. Het vuur van de Heilige Geest. Dat is een ander verhaal. Vertel ik een andere keer.
Kracht. De kracht van de Heilige Geest. Maar ook, als ik iets niet kan, dan kan God het wel en die werkt door me heen dan. Weet je wel zo. En om kracht ook om vol te houden. Om vol te houden in gebed. En om blijvend te verwachten. Dat.
Is er nog iemand? Dat wij kind van hem zijn, van de Vader.
Hij overtuigt ons van zonde en schuld. En dat is wel lekker, want ik hoef niemand te overtuigen, maar de Heilige Geest overtuigt.
Het is echt de allermooiste. Intimiteit. Intimiteit met God de Vader. En met Jezus. En met Hem.
Dan zijn er nog de gaven die de Geest geeft. Dat is ook. Dat vind ik toch ook heel bijzonder. Dat wat de Heilige Geest doet, dat geeft Hij ook weer als gaven aan de mensen. Als het gaat over een herder of een leraar of wat dan ook. Het zijn allemaal functies van de Heilige Geest. Hij leent zijn taken uit of delegeert, zeg maar. En we mogen zijn handen en voeten op aarde zijn. Want daarvoor zijn we op aarde gebleven, denk ik. Want anders had de Heere Jezus ons wel gelijk op kunnen nemen. Maar er is nog wat te doen. En daarvoor zijn er, denk ik, een heleboel van die gaven en vruchten heel erg nuttig. Het is Gods geest in ons. Het is zoveel. De geest is een helper, een trooster. Hij bemoedigt ons, vermaant ons. Het is een pleitbezorger, staat er ook. Hij leidt ons, hij brengt ons dingen in herinnering. Dat herkennen we vast wel, dat als je het een of ander meemaakt, dat je dan denkt van, oh ja, maar in de Bijbel staat dus. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid. We hoeven mensen niet te overtuigen van het evangelie als we in gesprek zijn. We kunnen gewoon zeggen hoe het is. De Heilige Geest bidt ook voor ons. Wanneer wij geen woorden hebben, staat er dat hij pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het is een onderpand voor de toekomst ook nog, een zegel. Voor mij was het ook nog weer een soort nieuwe ontdekking dat alles wat de geest is en doet, dat hij dat ook door mensen heen doet. En dat we zo in zijn dienst staan, zeg maar. En de geestesgaven die maken dat wij doen wat hij doet. En de vruchten van de geest, dat maakt dat we de dingen doen zoals we ze moeten doen. Op een nederige manier en met blijdschap en met liefde. Wat een onvoorstelbare rijkdom waar we uit kunnen putten. Hè? We zitten hier, we kijken zo tegen elkaar aan, allemaal gewone mensen. Maar wauw, wat hebben we voor een bron in ons leven? Wat hebben we voor een bron? Ik had ergens nog een plaatje van een klein vuurtje met daar. Ik moest denken aan die tongen van vuur, dat zijn zo van die individuele vlammetjes. Maar als je een houtvuurtje hebt en je hebt één blokje hout met een vlammetje, dan is het heel snel gedaan. Maar als je verschillende blokjes hout hebt met vlammetjes, dan heb je een goed vuur. En we zitten hier met elkaar. We hebben de vlammetjes van de Heilige Geest ontvangen. Maar wat een kracht als je samen bent, één gemeenschap. En dat is ook waar de Heere Jezus steeds op hamert. Zo van, heb elkaar lief en bewaar de eenheid. Zorg dat je ook elkaar ontmoet. Zodat je vlammetje goed blijft branden. En daarvoor is het gewoon heel fijn om een gemeente te kunnen bezoeken. Dus je hebt mensen die zeggen van, ik kan het wel alleen. Ik heb die christenen niet nodig. Die anderen. Maar zo is het niet. We hebben elkaar wel heel hard nodig. Soms om te slijpen en soms om weer op te warmen. Het is, ik denk van, krijgen zoveel. Zullen we ook een moment nemen om ons opnieuw open te stellen voor die rijkdom van de Heilige Geest? Voor het eerst misschien of opnieuw. Hij is hier, hij is bij ons. Ik zal een gebed uitspreken. Heer, we prijzen u. U had een plan B toen het eigenlijk al lang weer afgelopen was, wat ons mensen betreft. Heer, wij zijn gewoon zondaren die gelukkig gered zijn door uw bloed. Heer, en wat een grote genadegave dat u de geest geeft en dat u daarmee het plan zo geweldig vorm heeft gegeven, boven bidden en beseffen. Ik wil u bidden dat we ons open kunnen stellen voor u. Heer, we willen ons openstellen voor u, dat uw geest werkt in alle hoeken van ons leven. Heer, aan de voorkant, aan de buitenkant, maar ook in de verborgen hoekjes. Waar we soms gedachten hebben en ideeën die niet uit u zijn. Heer, we willen u bidden dat u ons volledig reinigt en heiligt voor uw doel. Heer, en ik wil u bidden dat als we straks de straat op gaan, dat we ook vol zullen zijn van de grote daden van God, om daarvan te spreken. Geef ons vrijmoedigheid en opmerkzaamheid. Heer, geef ons de liefde en de bewogenheid. Ja, en we danken u dat het allemaal beschikbaar is. Wat een enorme bron mogen we hebben in u. Heer, en ik bid u voor mensen die misschien twijfelen of nog weinig weten van wie u bent, Heer. Ik wil u bidden dat u vandaag zich openbaart en dat het ook een nieuwe stap mag geven in het leven. Uit genade. In Jezus' naam. Amen.